Oudjaarsavond 2004. En we zijn hier vanavond gemeenten en ieder zo met zijn herinneringen. Dat waren vreugdevolle dingen. Hele goede dingen. Dat was ellende, dat was verdriet. In ons persoonlijk leven, in het kerkelijk leven. We denken aan de breuken en scheuren. Met schaamte voor het aangezicht van God ook deze avond. Scheuren, breuken die ook dit jaar vielen en doorgingen. En dan is ook nog de zee van wereldwijde ellende. Laten we vanavond alstublieft niet blind zijn voor de zegeningen. En voor het vele goede dat ons ten deel viel. Maar als wij de rekening opmaken, u en ik en jij, dan komen wij tot de conclusie, we staan in een wereld van gebrokenheid. Een oud jaar ligt bijna achter ons. Een nieuw jaar breekt bijna aan. Het betekent we moeten verder. We gaan straks een dorpel over, een drempel over. En wat kun je daar tegelijkertijd ook tegenop zien? Vooral als de curve van je leven naar beneden is. En we geconfronteerd werden met doorgaande ongeneeslijke ziekte. Met een lege plaats aan onze tafel. Met verstopt verdriet en een verborgen kruis. Wat kun je tegen de dingen opzien op oudjaarsdag bij alle onheilsdreiging die daar is in deze wereld? Het is een oude Griekse wijsgeer die ooit de woorden uitsprak, geef mij toch een plaats waarop ik staan kan. En we zeggen hem dat vanavond, maar na, geef ons toch een plaats waarop ik staan kan, waarop ik sterven kan. En het evangelie, God heeft zo'n plaats gegeven. Want dat is de goede boodschap vanavond weer mag klinken in een wereld vol van ontreddering, verdriet, tranen, spanning, onzekerheid. In onze tekstwoorden schrijft de apostel Paulus evenwel, het vaste fundament Gods staat. Hij zegt nou eens eerlijk, het klinkt als een geloofslied. Het klinkt als een buis vol van vertrouwen. Als een machtige belijdenis, een massieve belijdenis tegen het sarren van de duivel. De aanvallen van de hel en het moedeloos klagen van mijn eigen hart. Prognoses met het oog op de verre en de nabije toekomst maken ons gemeente niet vrolijk. Staan ons misschien nog veel meer natuurrampen te wachten op korte termijn. En we denken aan ons land, grotendeels op de zeespiegel gelegen, bij de dreigende verdere stijging van de zeespiegel zullen de dijken het houden. En denken ze aan al die conflicten die nog mogelijk kunnen uitbreken in de zeer nabije toekomst. En wat zijn daarvan de gevolgen voor mij en voor jou en voor u? En dan nog die onzekerheid, die slopende onzekerheid van een voortdurende terroristische bedreiging. En kerkelijk, de secularisatie vreet door als een kanker. En de vooruitzichten op grond van recent gepubliceerd cijfermateriaal stemmen ons niet erg vrolijk. De eeuwige dingen verliezen trein onder ons land en volk. O zeker, we moeten niet blind zijn voor de zilveren randen dankzij deze zwarte wolken. Dat getuigt gelukkig nog van de zon die erachter schijnt. Maar al met al mogen we met zorg vervuld zijn. Er is geen plaats voor optimisme dus. O nee. O nee. Hoor dan eens wat de apostel Paulus zegt. In een situatie die al even min stemt tot optimistische gedachten, schrijft de apostel Paulus het woord van onze tekst voor hedenavond, evenwel het vaste fundament God staat. In een wereld die ook vandaag op zijn kop staat, die schudt op zijn grondvesten, evenwel het vaste fundament Gods staat. Het is geen gangbaar woord dat Paulus, in Paulus brieven dat woord waarmee hij onze tekst begint. Sterker nog, het is de enige keer dat hij dit woord in zijn brieven gebruikt. Maar voor deze bijzondere gelegenheid haalt hij tevoorschijn uit zijn rijke woordenschat. Evenwel, het is een woord van geweldige geladenheid. Het is een woord van dynamiet. Het brengt de scherpst denkbare tegenstelling aan met het oog op al die sombere ervaringsfeiten die op dit hoofdstuk en in deze brief de revue passeren. Evenwel, of niettemin, of desniettegenstaande. U kent dat woord wellicht ook. In momenten van grote emotie, van uitbundige vreugde, diepe smart, komen wij soms ook tot die explosieve uitspraken. Wel, vriend, het is hier in deze brief aan Timotheus alsof de ziel van Paulus explodeert. Explodeert in een goddelijke emotie. Evenwel, je zou het kunnen vergelijken bij een machtige dijk die opgeworpen wordt tegen het aanstormend water. Of een ander woord, vergelijk het bij een handschoen die uitdagend de vijand wordt voor de voeten geworpen. Of u mag ook denken aan een strijdkreet bij dit woordje evenwel, zo in de zin van, kom maar op als je durft. Zoals jongeren dan wel zeggen, ik lus je rouw. Evenwel, het camoufleert de werkelijkheid niet, het doezelt of ontkent die werkelijkheid niet. Het woordje evenwel is geen verovend middel dat Paulus zichzelf en anderen uitreikt. Waardoor je het besef voor de werkelijkheid verliest. En de apostel doet ook niet als een struisvogel die zijn kop in het zand steekt. Het woordje evenwel neemt de werkelijkheid, de barre werkelijkheid van dat ogenblik serieus. Uiterst serieus. Het ziet die werkelijkheid glashelder onder ogen. En die werkelijkheid valt niet mee. Het is erg. En toch, we kunnen nog leren vanavond. En ik hoop dat we er allemaal van willen leren. De apostel laat zich niet ontmoedigen door datgene wat voor ogen is. Door datgene wat gehoord wordt. Hij laat zich niet van de wijs brengen. Hij zet zijn tanden als het ware op elkaar in al die bittere omstandigheden waar ik u straks nog wel iets meer van ga zeggen. En hij treedt die werk tegemoet hoe? Gewaand met dit machtige woord, dat goddelijke dynamiet, evenwel. Wel, gemeente, dat verband, de werkelijkheid, in het verband van onze tekst. Er zijn niet alleen allerlei pijnlijke ervaringen in het verleden, maar de toekomst voorspelt al evenzeer weinig goeds. Als Paulus deze brief schrijft aan Timotheus, stapelen donkere wolken zich op boven de kerk, boven de gemeente. En je leest ook dan om kerkverlating. Met name in deze brief schrijft Paulus in het eerste hoofdstuk dat allen in Azië hebben de rug toegekeerd. Onze kanttekeningen verduidelijken en vermoeden dat het zal gaan over allen die met hem schouder aan schouder hebben gestaan in het werk in het koninkrijk van God. En in dat eerste hoofdstuk worden dan met name genoemd Figellus en Hermogenes. Kennelijk veelbelovende krachten. En in hoofdstuk 3 horen van Alexander de Kopersmid die veel mensen afvallig maakt. En Demas, die de tegenwoordige wereld weer heeft liefgekregen. Geen andere brief, lijkt mij, schrijft Paulus zo nadrukkelijk over mensen die hem verdriet hebben berokkend. Wat een teleurstellingen. En waar gaat het dan om? In het geding schijnt vooral te zijn het geloofstuk dat een mens niet op grond van de dingen die hij doet zalig wordt. Maar dat een mens nu zalig wordt alleen door het geloof. Dat zich laat zinken op het evangelie. En dat Christus aangrijpt. En dat Christus eert. In die ene naam onder de hemelen op de aarde ons mensen gegeven om behouden te worden. En dan lezen we in ons teksthoofdstuk ook nog van een Hymenaeus en een Philetus. Ook weer mannen van naam en van betekenis. Beiden eens medewerkers van Paulus, van wie heel nadrukkelijk hier gezegd wordt dat ze ontrouw geworden zijn en van de waarheid afgeweken, ontspoord. Zoals een trein uit de rails kan lopen en dan dood en verderf veroorzaakt. Want deze mensen die Paulus hier bij name noemt, geloven niet dat Christus werkelijk uit de dood is opgestaan. Ook toen was er dus al het fenomeen van de schriftkritiek. Het is van een vraagteken achter de waarheden van de Heilige Schrift. En hun voorbeeld is funest. Als de kanker die door het lichaam voorteet, het lichaam dreigt te verwoesten, zo woekert de boze invloed van deze afvalligen door het lichaam van Christus, de gemeente. De jonge christelijke gemeente in Azië. En daarom schrijft Paulus ook zo nadrukkelijk in vers 8, houd toch alsjeblieft in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Het is niet de... Het is geen sprookje zoals men ons ook vandaag voorhoudt, maar het is een heerlijke realiteit, goddelijke werkelijkheid. Hij is opgestaan uit de dood met alle zalige gevolgen van dien, als je gelooft. En onwillekeurig denken we aan het bevel ook dat Johannes de gemeenten geeft om toch vooral, de alle tijden zou ik willen aanhouden, de geesten te beproeven of ze uit God zijn. Want hieraan kent de geest van God, schrijft Johannes, ieder die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En die dat ontkent, is niet uit God. En wat is die dan wel, Johannes zegt, dat is de geest van de antichrist. Waarvan je gehoord hebt dat die komen zou en nu aan het werk reeds is. En hij doet van zich horen. In wat Paulus hier noemt, een ongoddelijk en ijdel geroep. We zouden zeggen, luidruchtig, lege duivelse propaganda, holle inhoudsloze woorden. En dat loopt uit vroeg of laat op wat Paulus hier schrijft. Dwaze strijdvragen die twisting veroorzaken. Doe er toch niet aan mee, zegt de apostel, al dat gedisputeren en discussiëren. Goed, ik heb nu iets van de kant van de kerkelijke misère uit de dagen van Paulus in het verband van de Timotheusbrief te zien. De binnenkant dus. Maar nu de buitenkant. En die buitenkant is de tijd die getypeerd wordt, gestempeld is door het optreden van de grote Romeinse keizers als Caligula en Nero niet te vergeten. Tirannen. Het zijn de dagen als we naar de buitenkant zien dat de wereld, de kerk en de gemeente onder de voet dreigt te lopen, ook toen al. Het zijn de dagen waarin de poorten van de hel oprukken en volop actief zijn. Het zijn de dagen waarin de vurige oven opnieuw wordt heetgestookt om de volgelingen van de Heer Jezus Christus te ontvangen. De leeuwenkuil wacht. Kortom, Paulus, de vooravond van de haat die zo hoog oplaait, gemeente, die zo hoog oplaait dat mannen en vrouwen, jongens en meisjes straks in de arena's voor de wilde beesten worden gebracht en verscheurd. En op de tuinfeesten van de keizers met pek besmeurd, als levende fakkels zullen branden. Dat gebeurde. En ook de apostel zelf blijft niet buiten schot, want hij schrijft deze brief vanuit een gevangenschapssituatie. En heel ontroerend, heel aangrijpend, realiseert u zich, het zal wel eens de laatste brief van zijn hand kunnen zijn. Paulus heeft een moeilijk leven gehad in de dienst van Jezus. En als je zijn brieven leest, jongens, met name de Korinthebrief, dan word je er soms heel stil van. Enkele hoofdstukken verderop in deze brief schrijft hij dat de tijd van zijn ontbinding aanstaande is. Paulus voelt het, merkt het aan alles, hij zal niet lang meer leven. Want de scherprechters deuren en de bel is reeds geslepen. Nog een klein moment en het scherpgewette ijzer valt en het is fini met Paulus. Maar hoor nu deze discipel van Christus eens. Een man die besproken van alle kanten, een mens die bedolven dreigt te worden onder huizen hoge golven. En we hebben daar de verwoestende gevolgen van gezien in de afgelopen dagen, aan de hand van al die beelden die tot ons kwamen uit Zuidoost-Azië. En dan vraag je af, wat is dan bestand tegen zoveel geweld, tegen vloedgolven, ook nu? Golven van modern, geseculariseerd denken, van ontkersten denken. En toch, dit huis, Paulus, valt niet. Daarom niet, omdat het gebouwd is op een fundament, staat op een steenrots. Voor de laatste maal richt de oude generaal zich tot zijn sieren. Tot het team van jonge evangelisten, mensen met een geweldige drijving, Timotheus, Silas en Lucas. En ze hebben dat bemoedigend schrijven van de apostel maar al te zeer nodig, want we hebben God, de dwaas zullen niet verdwijnen, maak je maar geen illusie. Integendeel, hun invloed zal meer en meer toenemen. En datzelfde geldt ook met het oog op de dreiging van de wereld. De poorten der hel rukken aan. De vurige oven brandt. De leeuwenkool is in gereedheid gebracht. En toch, de gemeente des Heren zal niet verdwijnen. En dat is geen vaag, ongegrond optimisme, maar dat mogen we gronden op het woord van de koning zelf, die zegt, en ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En ik wandel in het midden van de 7 gouden kandelaren, beeld van de kerk, in wier midden hij is. En ik ben met u al de dagen tot de voleinding van deze wereld. Geen reden dus om bij de pakken neer te doen. En dat doet dan ook de apostel Paulus niet, als met een geweldige geloofszwaai slingert hij alle dreiging van dood en verschrikking ver van zich. En hij noteert in deze brief, gehoord hebbende, al de problemen, al de dreigingen, en hij telt ze. En hij schrijft evenwel, het vaste fundament God staat. Ik heb het begrepen, het is erg, de omstandigheden waarin je verkeert en het wordt nog erger. Het is tot op heden eigenlijk nog voorpostengevecht. Geldt dat met het oog op de situatie in West-Europa, waar de kerk meer en meer in de marge van de samenleving verdwijnt? En het best wel eens zo zou kunnen zijn dat we sociaal-economisch steeds meer uitgesloten gaan worden van dingen. Zou het waar zijn, het zijn ook nu nog maar verspreide patrouilles die slaags raten, de hoofdslag komt nog. In ieder geval wel in de dagen waarin deze brief verschijnt. De aanvallen van de hel, het geweld van de wereld en van ons eigen vlees richt zich altijd tegen het geloof van Gods gemeente, tegen de hoop van zijn kerk en tegen de liefde die de Heilige Geest heeft uitgestort in de harten van hen die Jezus lief hebben. Zomaar even tussendoor, jongens, op die achterste bank. Heb je de Heere Jezus ook lief? Evenwel. En zo tilt Paulus een moedeloze Timotheus en een gemeente die bij de pakken dreigt te gaan neerzitten boven de omstandigheden uit. Zo richt hij het oog en het hart naar boven. Waar Jezus is. Gezeten aan de rechterhand van zijn Vader. Het goede moed. Ik leef. Ik ben. En zo worden we herinnerd aan zijn onbezweken trouw en zijn almacht. Evenwel, dat woordje doet mij denken en deed mij vooral denken in de voorbereiding aan dat nochtans van Jona en dat thans van Habakkuk in vergelijkbare omstandigheden uitgesproken. Want als Jona nochtans zegt, dan bevindt hij zich, gemeente, in het ingewand van een vis. En dat zal benauwd geweest zijn. En het leek zeer uitzichtsloos naar de mens gemeten. Maar dan breekt het geloof door en Jona bidt. En nochtans zal ik de tempel van uw heiligheid aanschouwen. En Habakkuk bevindt zich in een tijd van allerlei neergang. En hij voorziet dat de akkers leeg zullen zijn, de oogsten zullen tegenvallen, dat het wel een moeilijk jaar kan worden dat er aankomt. En wat zegt Habakkuk dan? En nochtans zal ik van vreugde opspringen in de Heere, de God van mijn heil. Nochtans. Evenwel, dat is geloofstaal. Als golven zich verheffen, stormwinden op ons losbreken, dan spreekt het geloof zijn evenwel uit in het opzien tot God de Almachtige, die om Christus wil het fundament ook van mijn leven wil zijn. Kijk, en dan begrijp je hoe het mogelijk was dat twee mensen, kinderen van God, getuigen van de Heer Jezus Christus, in de gevangenis geworpen, in zo'n vieze, vuile, ellendige kerker gestopt, in de nacht gaan zingen, Gode lofzangen zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Hebt u dat dit jaar misschien ook gedaan, in die nacht, vol zorg, vol strijd en moeite? En het geloof werd gesterkt, het kwam op spankracht en je begon te zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Mijn liefste die leeft, mijn Heere Jezus Christus die er is. En die zijn beloften waarmaakt, zijn beloften die nooit onvervuld zullen blijven. Dat evenwel ligt dan, gemeente, ook echt niet vast in mijn keuze, in mijn mogelijkheden, in mijn zo goed kunnen geloven, in mijn omgang, in mijn vroomheid, in weet ik veel wat. Maar het ligt vast in de Heere, de rotsteen van mijn hart. En mijn ziel in eeuwigheid. Het is het scharnier waar het echte geloof op draait. Het is de roemtaal die de Heilige Geest werkt vrucht. Van een geloof dat steeds meer van zichzelf leert afzien en steeds meer zich laat zinken op het woord van de Meester. En dat leeft en omhoog ziet naar hem die zit aan de rechterhand van zijn Vader. Alles tegen, evenwel, meer dan overwinnaar. Door hem die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. Als God mijn God, maar voor mij is er dan tegen. Ik heb mijn boek geschreven en ik heb daar lang op gewacht. En ik heb geglimlacht toen het er stond. Dan werken zelfs druk en verdriet mijn ziel tot zegen. Moest over nadenken. Dan werken zelfs verdriet en druk mijn ziel tot zegen. Dus weet u wat nu het geheim van het geloof is? De omstandigheden kunnen ongewijzigd dezelfde blijven. Want u komt vanavond toe en daar thuis en daar is nog altijd die lege stoel, die lege plaats. En je voelt misschien je rug nog harder dan anderhalf uur geleden. Maar de blikrichting verandert. Want het geloof leert het om niet naar beneden te kijken. Om niet te letten op de omstandigheden en daaruit allerlei conclusies te gaan trekken. Maar die blikrichting in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En dan hem nooit vergeten, maar hem mijn helper heten. En het stijgt, het gaat naar een climax, woorden tekort om uit te drukken wie hij nu is. Je hou vast en je enige troost in leven en in sterven, de bron van vreugde. De God die denkt aan zijn verbond en die moed en krachten geeft en die zijn volk niet vergeet in het strijdperk van dit leven, want mijn Jezus leeft. En als wij nu vanavond voor de laatste keer dit jaar, gemeente, bijeen zijn in een kerkdienst, dan kijken wij terug. En dit jaar was vol met schokkende ervaringen, dat zult u met mij. Ik heb zo wat in mijn gedachten, in mijn geheugen wat zitten terugbladeren. En ik dacht onder meer aan die terroristische aanslag. Vroeg dit jaar op die 4 forense treinen in Madrid. Met 191 slachtoffers. En ik dacht aan het voortdurende geweld in die Soedanese provincie Darfur. Dacht ook aan die laffe gijzeling en moord op honderden schoolkinderen in Beslan. En aan meer dan 123.000 doden die de recente zeebeving in de Indische Oceaan maakte. En wie heeft dan vanavond nog de moed, het vermogen en de durf om te beweren dat de werkelijkheid van 2004 wel meeviel? En wanneer wij vooruitblikken, dan zijn daar ook allerlei onheilscenario's die dreigen. We worden gemeente van dag tot dag geconfronteerd met de barre werkelijkheid van ons leven dat we zelf bedorven hebben. Doemdenken, nee, als je biedt. Maar wat zet je er dan tegenover? Jongens, ouderen, thuisluisteraars, wat zet je er nu tegenover? Laat ons eten en laat ons drinken en laat ons vrolijk zijn, zeggen veel mensen vanavond. En maar niet te veel denken aan de toekomst. Je weet wat je hebt, maar niet wat je krijgt. Het zal er wel niet beter op worden. Laten we er maar van zien te maken wat er nog te maken is. En ons maar niet al te zeer verdiepen in wat komt of wat komen kan of wat is. En al die beelden uit Zuidoost-Azië, daar word je op een gegeven moment ook niet goed van. Laten we eens naar een entertainprogramma gaan kijken. Maar dat is nu struisvogelpolitiek. Dat hoofd in het zand steken, dat is jezelf voor het lapje houden. Of zet u er iets anders vanavond tegenover met apostel Paulus, het woordje evenwel. Want dan hebben we een fundament waarop we kunnen staan als het nodig is, ook kunnen sterven. En ik hoop dat u daar ook mee rekent, ook als je jong bent. 18 of 19 jaar bent, of 16 jaar bent, of bijna 16 jaar bent. Wie denkt er dan aan sterven? Psalm 90 zegt, leer mij mijn dagen te tellen dat ik een verstandig hart bekom, een verstandig hart krijg. En een verstandig hart is een hart dat Christus heeft gezocht en heeft gevonden. Want het komend jaar, als je het haalt, kan het laatste jaar voor ons worden. En hebben we dan een fundament als alle andere fundamenten op ons vandaan zakken, gemeente? Paulus staat op een fundament. niet op een dunne ijslaag van uiterlijke tijdelijke dingen, van wat gevoel en emotie, daar is die doorheen gezakt. Zoals ook wij moeten zakken door alles wat geen God en geen Christus is, om de vaste grond te vinden waar in Jezus bloed en wonden. Paulus staat op het vaste fundament Gods. Dus niet op wat mensen over God filosoferen of fantasieologiseren. Niet op wat religieus sentiment, wat gevoel, op een dode letterleer, maar de levende God is het fundament van zijn leven. Hij heeft niet maar wat horen spreken over God om dat vervolgens na te spreken. Maar God, de God van Abraham, Jacob, Isaac, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, is het levende fundament van zijn leven. En de tijd laat vanavond niet toe om daar uitgebreid op in te gaan. Het is u voldoende bekend. Mag ik veronderstellen, sinds het gebeuren in Damascus heeft Paulus nog maar één grond overgehouden om te kunnen staan en kunnen sterven. Dat is die ene naam, Jezus. Toen alle hoop hem ontviel en toen alles hem uit handen geslagen werd en toen alle grond onder zijn voeten wegzakte, toen kreeg hij houvast in Christus. Daarom staat hij ook zo onwankelbaar vast. Het vaste fundament Gods staat. Je komt dat woordje fundament in het Nieuwe Testament verschillende malen tegen in onderscheiden betekenissen. Maar steeds dan wijst het ons op en bepaalt het ons bij dat wat onwrichtbaar vast is. Het fundament is daarom van zulke een grote betekenis, omdat het hele gebouw moet dragen dat erop gezet wordt. En nadat zo'n hecht fundament ontbrak onder het bouwwerk van die man die de Heer Jezus ons voor ogen brengt, in die bekende gelijkenis weet u wel, dat huis was niet bestandig en de storm die opstak en de bergstromen die met daverend geweld tegen dat huis beukten. En aanvankelijk leek die bouwer succesvoller te zijn dan zijn compagnon die, toen de ander al zat te vlieren fluiten achter het raam van zijn nieuwbouwhuis, nog altijd aan het verdiepen was, aan het zoeken was naar de vaste grondslag, het fundament, om zijn huis op neer te zetten. En de tijd heeft ook geleerd wie een dwaas en wie een wijsbouwer is. Gemeente, er is ook geestelijke revolutiebouw. En daarvoor worden wij gewaarschuwd in de Bijbel, onder andere in de Korinthebrief. Er is maar één betrouwbaar fundament, schrijft Paulus aan de Efeziërs. En dat is het fundament van apostelen en profeten waarvan Jezus steen is. Dus niet de kerk. En ook niet de belijdenis. Zelfs niet de profeten en de apostelen zijn het fundament waarop ik kan staan en sterven. Maar wel de inhoud van hun prediking en de inhoud van die beleid, de inhoud van de boodschap die de kerk afgeeft in deze wereld. Jezus Christus en dien gekruisigd en die is opgestaan. Paulus zegt met grote klem en nadruk, niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, namelijk Christus Jezus. Het fundament Gods is in Jezus Christus tot ons gekomen, in zijn kribbe, in zijn kruis, in zijn bloed, in zijn leven en in zijn sterven, in zijn opstanding en hemelvaart, in zijn zitten aan de rechterhand van God in de hemel. In hem schuift God ons een uiterst solide en zeer betrouwbaar fundament onder onze voeten. Zoals een zinkstuk, u mag het daarbij vergelijken, zoals een zinkstuk, gebruikt bij het afsluiten van de zeeark en wordt neergelaten op plaats waar straks de dijk moet verrijzen. Dat zinkstuk is eigenlijk het hechte fundament waarop de dijk moet verrijzen. En zo heeft Jezus, de Heer Jezus, zich neergelaten in de barre werkelijkheid van u en jou en mijn bestaan, dat niet anders dan schuld voor God oplevert. om het fundament van je leven te zijn. U is heden geboren, de zaligmaker Jezus, die een vaste grondslag aan je leven geeft. Maar daartoe moest hij wel aan het kruis, plaatsvervangend, de schuld dragen, de straf, dragen de schuld boeten. En hij heeft uitgeroepen, heb je het gehoord? Heb je het gehoord, jongens? Wat hij geroepen heeft, ik bedoel dat ene woordje, wat ook voor jullie zo ontzaggelijk belangrijk is, dat je het opvangt in je hart, en dat je het bewaart in je ziel, en dat je er wat mee doet, welk woord, het is volbracht. Want vanaf dat ogenblik kunnen we juichen, het vaste fundament God staat. En het werkwoord dat Paulus hier gebruikt, is een werkwoord. Dat drukt een bezigheid uit. Het wijst op een bedrijvigheid. Het vaste fundament staat, een actie. Het staat te midden van de bewogenheid der tijden. Als ook in deze dagen heel de wereld in rep en in beweging is en schudt op zijn grondvesten. Het vaste fundament staat. Op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren, zegt de psalmdichter. En alles rammeit en beukt tegenaan. Maar niets is in staat om dit fundament om te werpen. Om het van zijn plaats te krijgen. Om het te vernietigen. Ja, want wie zal ons scheiden van de liefde? God in Jezus Christus. Verdrukking misschien? Of benauwdheid? Of honger? Of zwaarte? Of een pestilentie, of naaktheid, of stop maar, want wat wijkt of bezwijkt, Jezus Christus is de enige vastheid in deze wereld, het enige dat het houdt, als al het andere wegslaat. Wat een troost, gemeente, te mogen weten dat dit vaste fundament God staat, en te mogen weten hoe vast het staat. Want bij de Heere, ik zal het u illustreren aan de hand van een aantal Bijbelteksten, te weten hoe vast het staat. Bij hem is geen verandering, nog schaduw van omkering. De profeet zei, hij is geen man dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Hij heeft gezegd door de mond van Malachi, zijn profeet, tegen Israël, ik de Heere, worden niet veranderd. Daarom zijt ge kinderen van Jacob niet verteerd. Ja, Jezus, hoe verzoenend sterven, blijft het rustpunt voor mijn hart. En uw genade zal ik leven, op uw genade doodsnik geven. Gemeente, te midden van alle hoofd, van alle brokstukken, die we ook in 2004 achter ons laten, staat het fundament Gods vast. En dit fundament wordt u ook vanavond aangeboden. Dat is de blijde boodschap ook van de laatste kerkdienst in dit jaar. In een wereld waar niets zeker is dan dit ene, dat wij allemaal één keer zullen sterven. In zo'n wereld legt God zijn vastigheid neer. En ik nodig u uit om u met alles wat u drukt en bezwaart ook deze avond te verlaten op dit fundament. Dat in de prediking van de ene naam als aan uw en jouw voeten neergelegd wordt. Blijf alsjeblieft niet je eigen fundament staan, want daar word je op een dag vanaf geblazen. Kom tot uw heiland en toef niet. Dan zal Paulus geloof ook zeker de uwe en de jouwe worden. En we gaan het zingen. Deze achtjaarsavond. En we gaan misschien wel zingen dit nieuwjaar in. Evenwel, het vaste fundament staat. En het zal klinken boven alle wereld mee een eind heen. En laat het dan ook vanavond beginnen te klinken aan jullie monden, jonge mensen. Want die grond zal onverwrikbaar staan, al aard en hemel ondergaan en die zullen eens omgaan, want gemeente, zegt nou eens eerlijk, vindt u ook niet dat deze dagen zich apocalyptische gebeurtenissen voltrekken in de wereld? Een aardbeving, een zeebeving die zijn gelijken niet kent, waarvan de weeën gevoeld zijn overal. En de gevolgen tot in Afrika merkbaar zijn. Het is apocalyps. En u en ik en jij, wat verwachten wij? Naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Want dit staat vast. Het vaste fundament Gods. De gemeente des Heren is het geloof op weg naar de stad, die fundamenten heeft, waarvan God zelf de bouwmeester en architect is. Gemeente, waarheen reist u? Waarheen ben je op weg vanavond? Jonge vriend, oudere, thuisluisteraar. Amen.